beste luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld binnenstebuiten door ondernemers te interviewen, telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Hallo allemaal en welkom in de nieuwste TechMike-aflevering. Mijn naam is Magali De Reu en elke week komt hier een ondernemer zijn verhaal delen. Vandaag heb ik Michiel van Meervende bij mij, de founder van Cricket, die deze heerlijke krekelbaars verkoopt. Ik ga hem de niet de krekels, maar de pieren uit de neus halen over wat hij met zijn onderneming allemaal van plan is en waar dat ze vandaag staan. Michiel, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging, Magali.
Ja, jij bedankt om hier te zijn. En je hebt 3 krekelbaars meegenomen. Pitch mij eens Cricket.
Cricket is eigenlijk een heel simpel verhaal. Wat we willen doen, is insecten mainstream maken. Dus het eten van insecten mainstream maken. Hoe willen we dat doen? Door heel toegankelijke, lekkere, gezonde en lokale tussendoortjes op de markt te brengen. Dus reepjes.
Ja, maar heel veel mensen huiveren ervan, hè, bij de gedachte aan krekelbaars.
Het is een heel apart verhaal. Als je over insecten begint, is de eerste reactie vaak, oeh, vies. Maar een keer dat je begint te vertellen over je product, dan hebben mensen vaak een rationele klik van, ja, eigenlijk, it makes sense. Ik zou het misschien wel eens moeten proberen. En als ze het dan effectief gaan proberen, dus echt proeven, dan zijn heel veel, ik wil niet pretentieus klinken, maar dan zijn 9 op de 10 of misschien zelfs 99 op de 100 verkocht, omdat het gewoon lekker is. En daar gaat het om, het is eten. Of dat nu over eten of drinken gaat, als je kunt bewijzen dat je een lekker product hebt, dan kun je heel veel mensen overtuigen. Want eten, dat is nog altijd vanuit een buik en het moet nog altijd in deze plaats lekker zijn. En als je dat dan kunt bekken met een sterk verhaal, dan denk ik, hoop ik dat je een sterk product hebt.
Ja, het ligt er ook aan welke insecten, lijkt mij. Als ik zo van die maden in de supermarkt zie liggen, dan ben ik ook niet echt geneigd om dat mee te pakken. Hè?
Ja, inderdaad. Dus misschien even daarop ingaan. Waarom krekels? Want er zijn inderdaad wereldwijd worden er meer dan 2000 verschillende insecten gegeten. Dus dat is onwaarschijnlijk, die diversiteit. Maar dus wij gebruiken krekels. Waarom? In deze plaats heel simpel wetgeving. Dus er is een lijst van 3 insectensoorten op dit moment die in België mogen gecommercialiseerd worden. Krekels is daar 1 van. Wij werken het liefst met krekels omdat dat gewoon lekker is. Dat is de belangrijkste reden. Het heeft een licht notige smaak. Het gaat eigenlijk perfect met de andere ingrediënten die we gebruiken. Dat zijn vooral noten en zaden en granen. Kweekt heel makkelijk insecten. Is een heel robuust diertje. En ook heel belangrijk, dat zijn eigenlijk zo'n beetje de varkens van het insectenrijk. Yeah. Wat bedoel ik daarmee? Die eten alles. Dus de krekels die wij gebruiken in onze repen, dat zijn eigenlijk afvalverwerkers. Dus die worden gevoed op basis van reststromen uit de voedingsindustrie.
Ah, ja.
Dus waardoor dat je eigenlijk een perfect circulair model hebt. Dus kringloop-economie. En dat kunnen andere insecten veel minder goed dan krekels.
Maar moet wel een insect voor doodgaan? Worden die daarvoor doodgemaakt of worden die gevonden?
Ja. Dus die worden effectief speciaal gekweekt voor humane consumptie, dus voor onze repen. We zijn open over alles, we zijn transparant over alles, dus wij delen ook zonder problemen hoe dat eraan toe gaat. Iedereen kan die boerderij bezoeken waar dat gebeurt. Ja. Dat is in het centrum van Brussel, een stadsboerderijtje. Een krekel is een koudbloedig dier, dus wat wil dat zeggen? Vanaf het moment dat je de temperatuur laat zakken, wij passen ons aan en wij verbruiken heel veel energie om te stoken, zeg maar, van binnenin. En een krekel, die gaan gewoon op stand-by. Dus ze zeggen gewoon, te koud, ik ga in slaapmodus.
Ja.
En als je de temperatuur nog verder laat zakken, dan sterven die. Dus dat is een pijnloze dood eigenlijk.
Ja.
En daarnaast is er ook nog wel een belangrijke nuance. Krekels hebben geen centraal zenuwsysteem. Dus als je naar koeien of varkens of kippen kijkt, dat zijn vrij intelligente dieren. Dat zijn dieren die emoties kunnen voelen. En dat is bij krekels iets totaal anders. Hè. Dus dat zijn diertjes die wel een basale reflex hebben. Dus als er hier een krekel zit en ik doe zo, hij gaat wegspringen.
Ja.
Dat is een heel basale reflex. Maar wetenschappers zijn het er ondertussen wel over eens dat de emotionele gewaarwording van een insect niet te vergelijken valt met een zoogdier of een vogel. Dus,
Eten vegetariërs krekelbaars?
Interessant. Dat is vegetariër tot vegetariër. Dat is persoon tot persoon. Het is zo dat ik zelf ook even vegetariër ben geweest. Voor mij was dit de perfecte lifehack. Dierenwelzijn kon ik mij perfect in vinden. Als je naar efficiëntie gaat kijken, duurzaamheid, is onwaarschijnlijk. Allee, de hoeveelheid water dat je bespaart, CO2 dat je minder uitstoot, oppervlakte dat je minder nodig hebt om zo'n krekel te voeden, dat is onwaarschijnlijk. Dus de duurzaamheidswinst is enorm. En het is daarbij ook nog eens lekker. Voor mij was dit perfect alternatief. En ook de gezondheidswaarde is enorm, dat heb ik nog niet gezegd. Maar dus zeer hoog eiwitgehalte. En ook B12. En dat is belangrijk, omdat dat eigenlijk de enige vitamine is die vegans en vegetariërs niet uit plantaardige voeding kunnen halen. Dus dat moet vaak via supplementen gaan. Dus voor mij is dit perfect, maar er zijn vegetariërs die zeggen, ik eet geen vlees, ik eet geen levende wezens.
Ja, fair enough. Er zit ook maar 5% krekel in zo'n bar. Valt toch mee, hè?
5% valt inderdaad mee, dat is om een beetje laagdrempelig te houden. Nu, ik speel daar ook graag een beetje mee met dat cijfer. Waarom? Omdat veel mensen zeggen, maar 5%. Dan zeg ik, het zijn wel 20 krekels dat je net hebt opgegeten.
Dus in dit ding zitten 20 krekels in.
Exact, ja. Dus die worden gedroogd 6 uur in een droogoven, waardoor al het vocht verdampt. Dus het volume, het gewicht verdampt zo op die manier. Maar dus je hebt wel 20 krekels die dat je opeet. Dus beeld je in als ik hier op mijn hand 20 krekels zou hebben. Ja. Die heb je gewoon, zonder dat je ze ziet zitten, heb je die eigenlijk gewoon binnen. Dus heb je al die enorme voedingswaarde gewoon binnen zonder dat je het weet bijna. Dus,
Amai, dat is echt... Dus eigenlijk, het is gezond. Ja. Het is duurzaam.
Zeker.
En hoeveel kost zo'n bar?
€2 in de winkel.
€2 in de winkel, ja. Oké. Okay. Ja. We gaan daar zoiets nog allemaal verder op ingaan. Maar... Ik moet het toch zeggen, jullie zijn geen technologie-startup. Jullie zijn daar een beetje een vreemde eend in de bijt.
Ja.
Gebruiken jullie technologie om als startup efficiënter te verkopen?
Nee, ik denk dat we op dat vlak vrij klassiek zijn. Een vrij klassieke food-startup. Wij zoeken onze weg in het retail-verhaal, in de distributiekanalen. We hebben een webshop, maar dat kun je tegenwoordig amper nog specifieke technologie noemen. Nee, op dat vlak zijn we eigenlijk wel gewoon. Waar ik zelf heel hard in geloof, is systeeminnovatie. Dus inderdaad, voor mij zit onze innovatie, of onze, wat ons apart maakt, zeker niet in het feit op productniveau. Alhoewel dat die krekel wel een nieuwe USP is dat uniek is op de Belgische markt. Dus daar zijn we wel uniek, denk ik. Maar zit hem vooral in het systeemdenken, in het uitdagen van een consument, in een beetje gaan prikkelen, een beetje gaan provoceren bijna. Dus...
Wat bedoel je daar precies mee? Kan je daar,
Ja, ik bedoel er eigenlijk mee dat mensen zijn gewoontedieren. Hè? En wat hier heel normaal is, is in andere landen heel abnormaal en omgekeerd. Je moet zelfs nog niet, ik zou kunnen zeggen, 80% van de wereld eet al insecten. Dus Afrika, Azië, Zuid-Amerika, heel normaal. In heel veel landen. Wat ik daar juist heb, meer dan 200 verschillende insectensoorten. Maar we moeten zelfs nog niet zo ver gaan. Als je bijvoorbeeld gewoon kijkt hoe abnormaal paardenvlees is in de UK bijvoorbeeld. En hoe normaal voor ons. Of bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld ook, sushi. Tot 30, 40 jaar geleden, geen haar op ons hoofd zou eraan denken om rauwe vis met algen te eten. En dus nu, op elke straathoek eet je sushi.
Ja.
Je kan het nog veel subtieler gaan bekijken. Mijn oma bijvoorbeeld, die heeft nog nooit een pizza gegeten, denk ik. Terwijl dat voor ons misschien wel al is geproefd. Maar ik wil zeggen, niet echt normale voeding voor haar. Dat zijn zaken die opkomen en die weggaan. En
het heeft te maken met demografische en psychografische factoren.
Ja, ook, zeker. Ja. En met gewoonten ook eigenlijk. Ja. Wat dat we vandaag normaal vinden, is soms niet zo normaal. Is soms nog vrij nieuw. En we denken, ja, dat is hier altijd geweest, maar dat is niet zo. Ik denk als je gewoon kan bewijzen van een bepaald ingrediënt, bij ons is dat nu insecten, als je daar bepaalde voordelen kan van aantonen en je kan dat in een aantrekkelijk product gieten, dat je mensen kan overtuigen. Want dat is een beetje het probleem in insecten. Mensen zeggen ook vaak, ja, maar dat werkt toch niet. Er zijn nogal start-ups dat geprobeerd hebben en dat is ook. Hè. Het is daarom de eerste keer dat we hebben geappliqueerd voor Stardy 2 jaar geleden, weet ik nog, met onze eerste crowdfunding. En daar waren ze zo'n beetje sceptisch van, ja, insecten, 1, we hebben al genoeg food startups, en 2, insecten, ik geloof het niet, want we hebben hier een gat en dat is mislukt. Dus wij moeten heel hard opboksen tegen die eerste golf startups die mislukt is. Dat is echt zo gebeurd. Dus wij proberen die lessen daar een beetje uit te leren, maar ik denk dat de fout is gemaakt om veel te weinig te luisteren naar consumenten, veel te weinig te gaan kijken van, waarom koopt iemand een product... wat is gezonde voeding voor een consument bijvoorbeeld? Ja.
En jij hebt dat wel gedaan. Of je hebt misschien veel marktonderzoek gevoerd?
We hebben heel bottom-up gewerkt. Heel bottom-up. We zijn met een crowdfunding gestart en dat was eigenlijk gewoon opgezet als marktonderzoek. Dus, dus de deal was, je kunt je repen op voorhand bestellen. Dus we konden wel een beetje testen, willingness to pay. En dan vooral, we hebben dat dan aangegrepen om naar 15 verschillende events te gaan. Festivals, marktjes, noem het op. We hebben gewoon heel veel mensen laten proeven.
En zo gaan.
Ja, dus we hebben heel goed geluisterd naar mensen. Zowel kwalitatief als kwantitatief hebben we enorm veel input gekregen toen. We hebben bijvoorbeeld toen geëxperimenteerd, 2 repen naast elkaar. Eentje waar dat je insecten zag zitten en de andere waar dat je ze niet zag zitten. Want we waren er zo van overtuigd. Ja.
Zie je ze hier zitten?
Nee. Ze zijn heel fijn vermalen. Dus dat hebben we daaruit geleerd. Dat is een goed voorbeeld inderdaad. Hè? Ja. Dat schaaltje met die stukjes waar je ze wel kon zien zitten, ja, dat bleef gewoon datzelfde schaaltje. Daar werd niet van genomen. En dat andere schaaltje was direct leeg. Dus. En ook op het vlak van prijs, op het vlak van ja, verwachtingen naar producten toe, enorm veel uitgeleerd. En we proberen dat nog altijd te doen. De nieuwe smaak is bijvoorbeeld ontstaan uit een enquête onder onze volgers. We hebben gevraagd van een lange lijst met ingrediënten gemaakt. En dan moesten mensen 3 ingrediënten selecteren die ze wilden toevoegen, dat ze zelf mochten kiezen.
Ik zou zo hard salted caramel pakken.
Echt? Stond ertussen? Ja. Denk ik had 15% of zo, dus ja.
Zo weinig?
Ja. Ja, 15 of 17% of zo.
Allee, jong.
Ja, ja. 80% chocolade, natuurlijk.
Wow, ja.
Dus voilà, dus vandaar eentje met chocolade. Maar dus nee, wij willen absoluut niet, en ik denk dat dat een heel foute aanpak is. Het gaat nu over voeding, maar ik denk zelfs ook consumer goods in het algemeen. Overtuigd zijn van je eigen idee, dat briljant vinden en dat op de markt zetten en daar gewoon van uitgaan dat dat moet werken, want dat is toch briljant. Ik denk dat dat zo'n veelgemaakte fout is.
Een beetje en vanuit de ivoren toren.
Ik denk dat wel. Ja. Denk dat wel. En het is zo makkelijk om, als je begint meer te weten over iets, in ons geval is dat dan over voeding. Ik heb als voedingsjournalist gewerkt ervoor, dus ik zit daar zo mega in. Het is heel verleidelijk om dan zo te denken van, ja, maar jullie weten het eigenlijk allemaal niet zo goed. En dit is wat jullie zouden moeten eten, en dat is wat je niet zou moeten eten. Maar dat werkt niet. Nee. Als je zo naar de consument stapt, ja, dat is gewoon dat vingertje. En ik hou er zelf ook absoluut niet van.
Je gelooft eerder in co-creatie dan?
Zeker, ja. Co-creatie en producten niet gaan opdringen.
Nee, niet geen gaan push. Opdringen. Nee,
echt niet. Nee, echt niet doen. Dus ook in onze storytelling proberen we altijd gewoon een positief verhaal te brengen. Dit is wat wij te bieden hebben. Take it or leave it.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ga zometeen nog verder ingaan op storytelling en marketing, maar ik wil eerst weten, jij runt cricket met je zus.
Ja.
Dus jullie zitten op een dag gewoon aan tafel en jullie denken, weet je wat, we gaan samen een krekelreep op de markt brengen.
Ja.
Is het zo gegaan?
Een beetje wel. Laten we zeggen dat mijn invals ook meer was, dat ik daar juist zei, vanuit zo'n soort algemene visie op de voedingssector in het algemeen en zo de grote vraagstukken, vleesconsumptie. Ik zei het, ik was net vegetariër geworden. Ben ik nu niet meer, maar dat was mijn insteek. Ik wou met een product de wereld verbeteren. Klinkt super cheesy, maar dat was het voor mij. En mijn zus is een heel praktische denker. Misschien wel een stuk pragmatischer dan mij ook. En dat was heel goed, omdat zij dan de juiste vragen stelde, bijvoorbeeld over welk product, over hoe gaan we dat op de markt brengen. Het koken zelf, hè, want we hebben de prototypes zelf in onze keuken gemaakt. Dat is ook iets waar zij beter is dan mij. Dus
dus wat je
we voelen elkaar goed aan eigenlijk.
Bij de start-up die in zijn garage begint met een computer, is dat bij jullie in de keuken.
Exact.
Ja.
Aan de keukentafel.
Ja.
Kilo's prototypes in de vuilbak. Ja,
echt?
Ja, sowieso. Ja, sowieso. In het begin, je weet van niks eigenlijk.
Ja.
Maar dat is echt leuk, omdat je vertrekt echt vanuit iets dat iedereen kan maken. En geleidelijk aan wordt je product beter en beter en je prototypes worden verfijnder. En je eindigt met een product waarvan je iets hebt van
dit kan werken.
Dit is best geavanceerd.
Dus, is wel leuk. Maar dat is toch moeilijk met familie samenwerken?
Ik denk dat je gewoon voor een heel groot stuk dezelfde attitude moet hebben dan bij andere start-up verhalen, met co-founders die niet familie zijn. Je moet open zijn.
Je kunt direct zijn.
Ja, je moet direct zijn inderdaad. Met je zus kan dat natuurlijk zeker. Als dat mijn zus niet kan, kan dat met niemand waarschijnlijk. Dus nee, gewoon cut the crap. Heel direct zijn. Elkaar feedback geven. En ook feedback aankunnen, dat is ook belangrijk.
Vandaag zijn jullie 1 jaar verder?
Ja, dus onze crowdfunding was juni 2017.
Ja.
Lancering was september 2018.
Ja.
En nu, 2 weken geleden, hebben we onze nieuwe reep gelanceerd.
Ja. En hoe hebben jullie verkoop aangepakt? Want je hoort toch wel, zeker B2C-startup, het is niet evident, hè? Hoe hebben jullie de eerste repen verkocht?
Ja, onze eerste repen hebben we aan onze crowdfunders verkocht.
Ja.
Dus dat zijn onze early adopters. Dat waren 250 mensen die gepre-ordered hebben. En dan zijn we naar kleine winkels beginnen gaan.
Ja.
Dus winkels waarvan we het gevoel hadden, daar komen onze early adopters. Dus dat ging van concept stores tot bio-winkels, tot bijvoorbeeld zo'n onafhankelijke AD-delijzen.
Ja, jullie zijn ook een Brusselse start-up, daar heb je heel veel van die winkeltjes.
Ja, onze reep is bio trouwens ook. Ja. Het is het eerste, dat is wel leuk, het is het eerste insectenproduct in Europa dat bio is.
Ja?
Ja, dus daar hebben we een hele leuke primeur en dat opent ook wel wat deuren internationaal. Maar nee, de bio-scene in Brussel is enorm inderdaad. Hè. Dus daar heb je heel veel bio-winkels waar dat we terecht kunnen, waar dat we heel goed verkopen ook. Dus dat is leuk. We zijn from Brussels en het werkt ook goed in Brussels. Dus dat is leuk ook. Mensen appreciëren echt dat lokale aspect. Neemt niet weg dat we kijken op Europese schaal als we kijken naar
ben
de toekomst.
Ben je enkel in Brussel actief in België?
Nee. Ondertussen liggen we in alle steden ongeveer. Ja. We hebben een webshop ook inderdaad. We liggen nu ondertussen, dus na die kleintjes zijn we dan een beetje naar grotere kanalen gaan kijken. Want fast moving consumer goods, marges zijn miniem.
Ja.
Dus wij hebben volumes nodig. Zelfs al is onze overhead heel, heel klein en heel laag, toch moeten wij volumes hebben.
Lukt dus, dat of zit dan een constante druk?
Dus we voelden heel snel van, we hebben hier nu 50, 60 independent kleine winkeltjes. Maar we hebben eigenlijk nog maar de helft van de volumes dat we moeten hebben om break-even te draaien. Hebben we nog maar, kunnen we nog maar verkopen. Dus op een beurs werd ik dan ineens benaderd door mensen van AVV. Dat had ik zelf niet verwacht, want het heeft een beetje een abollige naam, AVV. Zo de Boerinnenbond of de Boerenbond. Maar die mensen zijn bezig met een herdenking van heel hun concept. En die zochten nieuwe, leuke, innovatieve producten. En die kwamen naar onze stand en die zeiden, dit is het. En een paar weken later een palet aan AVV geleverd. Dus dat was geweldig. Dus dat was die volumesprong dat we nodig hadden, hebben we dan gemaakt met AVV. Dat
zijn en jij gaat dan echt nog met de auto zelf die paletten leveren?
Dat heb ik toen gedaan gewoon, omdat ik dat zo cool vond. Zo'n gigantisch depot en dan rijd je met je camionetje daar binnen met je eerste palet dat je levert. Dat is geweldig. Maar ondertussen zijn we wel op dat vlak staan we iets verder. Ja, ja. Dus we werken met transporteurs samen.
Ja, ja. Oké.
Dat was AVV. Dan daarna is Carrefour gekomen. Daar zitten we in een programma van lokale producten. Dat is dus vooral Brussel en een straal van 40 kilometer daar rond. En nu zijn we de volgende stappen aan het zetten. Dus nu kijken we meer internationaal ook. We hebben heel tof, we hebben een deal met Eurowings. We hebben een pitchwedstrijd gewonnen.
Proficiat.
Dank u. In Keulen, georganiseerd door Metro, dat is het grote bedrijf achter Macro. En de deal dat we gewonnen hebben, is dat we 3 maanden in het on-flight menu zitten van Eurowings. Dus alle Eurowings vluchten, gedurende 3 maanden. Als je daar het menukaartje gaat opendoen, dan heb je zo M&M's, Snickers
Pringles.
En Cricket.
Ja, inderdaad, amai.
Dus dat is heel vet, ja. Dus dat zijn maandelijks 3 miljoen passagiers of zo, dus qua exposure.
Het is toch wel snel aan het gaan, hè?
Ja, dus wat ik zei, we hebben een beetje een primeur met dat eerste bio-product met insecten. Dat is 1. 2 is convenience food. Het zit enorm in de lift.
Ja.
En dat is al even bezig, maar wat er nu bij komt, is dat de consument de lat altijd maar hoger legt.
Ja.
Dus
moet gezonder zijn.
De verwachtingen liggen hoger. Hè? We kunnen dat perfect toepassen op jouw lievelingsdrankje Coca-Cola Zero. Vroeger had je gewoon Coca-Cola en iedereen was daarmee content. Maar de verwachtingen komen hoger te liggen. Gezondheidsclaims zijn belangrijker. Dus wat krijg je dan? Retailers en bedrijven, voedingsbedrijven passen zich aan. En wij spelen er helemaal op in. Dus we hebben een hoog eiwitgehalte. We hebben hoog vezelgehalte, wat dat goed is tegen de hongerdips. Dan heb je energie afgifte die langer duurt. We zijn glutenvrij. Het is een gezonde reep. Dus we spelen helemaal in op die trend. Dus we voelen dan, met dat insectengegeven geeft u dan een beetje een exotisch tintje, een speciaal tintje. Dus we voelen inderdaad dat we internationaal echt wel potten kunnen breken. En ik merk het nu, mijn mailbox. Ik kan niet zeggen dat het ontploft, maar ik krijg wel elke week interesse. Gisteren nog een mailtje, iemand die ons wil verdelen in Bulgarije.
Ja.
Why not? Allee, bedoel, dus dat voelen we wel, dat het internationaal echt wel begint te lopen. Dat is ook omdat je naar beurzen gaat, komt buiten, je presenteert je product aan de wereld. En, retailers zitten daarop te wachten, dat is duidelijk.
Ja, en hoe staat het met jullie internationale plannen? Want jullie zijn momenteel volledig bootstrapped. Als je dan naar grotere volumes gaat, je gaat toch wel op een gegeven moment extra kapitaal ook nodig hebben om die internationalisering te kunnen financieren.
Ja, dus bij ons is de bottleneck dat we stok nodig hebben om te kunnen leveren. Maar stok wil zeggen dat je die moet aankopen, die repen, en je moet die stockeren. Dus dat is enorm kapitaalsintensief. Dus cashflow is onze grootste uitdaging. En nu kunnen we dat doen omdat die batchjes relatief klein zijn. Nu die groeien, onze eerste was 5000 repen. Onze laatste batch was al 30.000 repen. Dus daar gaan we wel vrij snel naar boven. Maar je merkt, we gaan inderdaad hulp nodig hebben. Dus ik hoop tegen het einde van dit jaar dat we ergens een partner vinden die mee kan gaan in ons verhaal. We zijn al een paar keer benaderd geweest. Het is nog iets te vroeg. We willen de boot een beetje afhouden omdat we eerst heel sterk en heel gedetailleerd onze proof of concept willen.
Ja.
Dus ik wil kunnen vertellen aan mensen wie koopt mijn product, hoe vaak, waar, ik wil dat zelf ook weten.
Ja, je wil gecontroleerd groeien.
Ja, om sterk in mijn schoenen te staan. Ik wil niet... op dat vlak ben ik, zijn we nogal perfectionistisch, denk ik. Willen we het echt... Ja, we willen geen blinde risico's nemen, denk ik.
Anderzijds hoor je het ook al te vaak van dat start-ups te veel hun product perfect proberen te maken voordat ze het gaan shippen. Maar ja, jullie hebben natuurlijk wel al geshipped.
Ja.
Hoe sta je daar zelfs tegenover?
Ja, ik denk dat bij ons op dat vlak dat we heel bewust voor een reep hebben gekozen.
Ja.
Omdat dat een laagdrempelig product is op alle manieren. Hè. Dus ik moet niet aan consumenten gaan uitleggen hoe dat je zoiets moet eten. Je moet dat niet klaarmaken, bijvoorbeeld. Wieken lopen en opeten. Het is vrij goedkoop. Dus dat hebben we ook gezien bij die eerste insectenproducten. Zat je al snel aan 6, 7 euro voor iets dat je nog nooit hebt gegeten. En dan nog eens met insecten. Veel te moeilijk. Dus op dat vlak wouden we echt dus heel strategisch gekozen met een laagdrempelig product. Kunnen we marktinformatie ophalen en denk ik dat we nu, in het najaar gaan we dat ook proberen, om met nieuwe producten terug nieuwe ervaringen op te doen. Dus voor ons was dit het makkelijkste product om te starten en om direct op de markt te gooien, om direct feedback te krijgen van de markt en van de consument. En dat willen we dan gebruiken om bijvoorbeeld te gaan naar nieuwe producten gaan. Dus bijvoorbeeld granola is iets dat op de lijst staat. Dus zo snel mogelijk met dit product op de markt, kleinschalig feedback gaan krijgen. Dus met die kleine bio-winkeltjes, dat is een schat van informatie dat je krijgt. Van Aveve krijgen we ook best wel veel feedback. En dan diversifieren in producten.
Ja.
Dus dat is een beetje onze strategie, hoe dat we het bekijken.
Nu, ja, je bent relatief nieuw. Dat betekent dat jullie ook waarschijnlijk nog wel, als ik dat zo mag zeggen, een heleboel fouten gaan maken en heel veel zullen leren.
Ja.
Kan je misschien al schetsen welke learnings je van september tot nu al hebt opgestoken?
Ja, dat klopt. Hè. Je maakt heel veel beslissingen uit buikgevoel. Ik denk dat dat ook wel goed is. Maar dat maakt je ook onvermijdelijk fouten natuurlijk. Dus een van de grootste aanpassingen aan ons nieuw product is bijvoorbeeld onze verpakking.
Ja.
Dus onze baseline was from Brussels. Nu, als je internationaal wilt gaan, Brussels, bijvoorbeeld UK, ja, Brussels is not done. Hè.
Ja.
Nu zeker in Brexit-tijden, dus ja, die baseline moest veranderd. Ook vanuit Nederland kregen we een beetje die feedback. Feedback ook over die, dat zijn allemaal subtiele dingen, maar die 5% en die 20 krekels.
Ja.
We hebben het er nu expliciet opgeschreven, 20 krekels inside. Dat zijn zaken. Ook bijvoorbeeld, dat totaal iets anders dan mijn cashflow planning.
Ja.
We hebben niet echt een financiële achtergrond. Op het moment, dus heeft Fledik gedaan. Dus die is een heel goede analytische denker. Maar het is niet dat we financiële whizkids zijn. Dus ook naar cashflow planning bijvoorbeeld. In het begin dachten we moeten zeker zien dat we genoeg stok binnen hebben. En dan hadden we eigenlijk misschien iets te veel stok in het begin. Waardoor dat we dan snel zo cashflow-matig in moeilijkheden kwamen. Terwijl dat we nu zeggen van sterk in onze schoenen staan. En we zeggen gewoon, sorry, bestelling en dan lead time plus 4 weken. En that's it. En wij hebben 4 weken nodig om onze repen te maken. En dan moet je gewoon even wachten als klant. En dat is oké, als je dat gewoon duidelijk communiceert. Dus cashflow is iets dat we heel veel geleerd hebben.
Heb je schrik om te falen? Want je hoort toch wel heel veel B2C-horrorverhalen.
Ja. Nee.
Nee.
Dat klinkt misschien nogal stoer als ik zo nee zeg. Maar eigenlijk niet nee, omdat...
De wil om impact te maken is eigenlijk te groot.
Ja, en het geloof daarin is eigenlijk heel sterk. Omdat ik zelf de waarheid in pacht heb, totaal niet. Maar omdat ik het zie.
Ja.
Omdat ik het merk, omdat ik het vaststel. Omdat ik praat met mensen en omdat die mij gewoon elke keer weer bevestiging geven. Als je met 10 mensen praat, uiteraard zijn er... Er gaat er misschien ene zijn die insecten nooit van mijn leven. Oké, next. Dan zijn er misschien 2 of 3 die er wel voor openstaan, maar ik zou dat niet kopen, want ik eet geen repen bijvoorbeeld. Maar dan zijn er altijd genoeg voor ons business om rendabel te kunnen zijn, genoeg die zeggen, tof, cool.
Ja.
Ja, zo echt dat je zo ziet van, cool, ik had er nog niet aan gedacht en dat is eigenlijk wel vet.
Maar natuurlijk, de beste validatie is wel een betalende klant.
Klopt, maar dat is het. Ja. Daar krijgen we echt wel bevestiging. Ja. Als ik zei dat we van september 5000 repen tot nu 30.000 repen zijn,
ja,
op 6 maanden tijd is dat best wel een mooie groei. Ik merk gewoon, ik krijg zoveel vragen op beurzen of van retailers. Ik krijg zoveel vragen dat ik voel dat ze er echt wel op zitten te wachten. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat er nog heel veel marge is om je product te verbeteren. Het is daarom ook dat ik zeg, we gaan waarschijnlijk nieuwe producten op de markt brengen.
Springkanen of zo?
Voorlopig, ja, onze naam is ook cricket. Hè.
Ja.
Dus we kunnen, maar wie weet, dat kan in de toekomst zeker.
Ik heb het al eens gegeten en ik vond het echt raar. Sorry, maar ik vind, het is hypocriet, hè, maar vanaf dat iets te hard lijkt op een beest, dan wil ik het niet opeten.
Ja, ik snap
ik eet dan eigenlijk ook bijna geen vlees meer, maar soms nog wel.
Ja, ik zit exact op dezelfde lijn. Ik denk dat we daar niet flauw over moeten doen. We moeten de consument zo makkelijk mogelijk maken.
Ja.
En als het kan, waarom zou je het dan gewoon niet doen?
Ja, je moet het de consument zo makkelijk mogelijk maken, maar ook de verdeler. Want jullie hebben die B2B en ook die B2C. Ja. Ja. Maakt het niet dat jullie heel veel marketingkosten hebben om twee zijden te overtuigen?
Ja, dat klopt wel. Dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. We moeten de consument bereiken, want die moet het uiteindelijk kopen in de winkel. Maar tegelijkertijd, onze klanten zijn onze B2B-klanten. Dus... Zeker een grote challenge voor ons. Ja. We moeten met weinig middelen proberen veel mensen te bereiken. Dus uiteraard social media probeer je dat te doen. We hebben heel veel geluk dat ons verhaal gretig wordt opgepikt door media. Dus het gaat heel vlot bij ons op een of andere manier. Misschien is het omdat ik zelf uit de media kom, dat ik misschien mijn netwerk ook al wel heb.
Ja, ja, ja.
Maar los daarvan, broer en zus lanceren krekelreep. Ik weet niet, they love it.
Ja, op een
of andere manier.
Het is very likable, hè?
Voilà.
Inderdaad.
Voilà.
Ja.
Dus je hebt zo, hoe moet ik het zeggen? Ik had het er onlangs over met Raf Weverberg. En hij zei bijvoorbeeld, je hebt een soort horror-effect nodig. Zo, je moet mensen kunnen een beetje shockeren.
Ja.
En dat werkt heel goed. Het ging over crowdfunding, maar dat gaat eigenlijk op voor communicatie in het algemeen, denk ik. En bij ons, wat? Een krekelreep. Dus reep kennen mensen. En dan plaats je daar een woord voor, wat mensen totaal niet meer reep associëren. En dan krijg je een soort trigger effect van wow, wat is dat? En dus communicatiegewijs hebben we heel veel potentieel. Maar ja, we hebben nog te weinig, denk ik, slagkracht om daar echt volop op in te zetten. Ja. Daar moeten we ook nog zelf, denk ik, sterker in worden.
En daarin zal kapitaal wel een rol spelen.
Exact. Ja. Dus dat is, mijn eerste twee aanwervingen is iemand extra op sales en iemand gewoon voltijds storytelling, communicatie. Ja. Gewoon ons verhaal vertellen. Want ik merk elke keer, vanaf het moment dat je er met mensen over praat, dan heb je eigenlijk al de meeste mensen overtuigd om het te proberen. Ik zeg niet dat dat vaste klanten worden, maar om het te proberen. Dus superbelangrijk, inzetten op storytelling.
En ja, die duurzaamheid en het circulaire principe, dat zal er ook zeker in verweven zitten.
Ja, ja.
In welke mate drijft jou dat echt? En in welke mate is dat misschien soms, ik spreek nu niet voor jou, maar voor sommige start-ups, het greenwashing? Duurzaamheid wordt toch wel te pas en te onpas als marketingpraatje
zeker,
gebruikt.
Zeker, ja. Ja, ik vind dat je het mag gebruiken, maar dan moet je het gewoon wel hard kunnen maken. Ik denk wel dat wij dat kunnen met ons verhaal. Wat ik heel veel zelf in geloof, is dat transparantie het merk van de toekomst is, het allersterkste merk. Ik denk dat nog altijd heel veel big corporates, zeker ook in voeding, de fout maken om een soort op de scène en achter de scène, of achter in de coulissen te hebben. En consumenten haten dat en zijn daar allergisch aan geworden. We hebben voedselschandalen gehad. Te pas en te onpas breekt er zo ineens iets uit. En de consument is elke keer weer zo van, gasten, hoe kan dit?
Ja.
Hoe kan dit? Ik wil dat niet meer. Dus wij proberen heel open te zijn. Ook daar proberen we dan over te bloggen. Staat nog in zijn kinderschoenen, moeten we nog verder in gaan. Maar dus ik geloof wel dat duurzaamheid een belangrijke drijver kan zijn. Moet zijn, bij elk project, whatsoever, in elke sector. Maar je mag er niet lichtzinnig mee omspringen, inderdaad. En ik denk dat je het echt moet bewijzen en je moet het bekken met feiten, want anders is het een boemerang.
Heb je ook al commentaar gekregen over dat er wel krekels in zitten aan mensen die uit onwetendheid misschien daar kritiek op geven? Of heb je al negatieve...
Ja, af en toe gebeurt het wel. Bijvoorbeeld op die 5% zijn mensen nogal... Sommige mensen zijn ontgoocheld, zo maar 5%.
Ja. Tegelijk, ik denk niet dat ze het zouden eten als er 80% krekels in zaten.
Nee, inderdaad, ja. Inderdaad, en dan zeg ik ook van... Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Kostprijs, het is nog heel duur. Het is nog een dure grondstof. Dus stel dat we 50% zouden insteken, zou ik €4 betalen voor de reep? Denk het niet.
Nee.
Dus dat is één. En twee, er is ook wetgeving. Dus we zijn bio. Er is nog geen wettelijk kader. Allee, long story short, we mogen niet meer dan 5%.
Ja.
Voorlopig.
Ben je bang dat zo politieke regeltjes jullie innovatie gaan verhinderen?
Voor insecten is dat een reële bedreiging.
Ja.
Het is zo dat tot nu toe die sector eigenlijk nog niet echt kunnen ontploffen is.
Ja.
Omwille van heel veel juridische onzekerheid.
Ja.
Op dat vlak is er nu een doorbraak. Dus Europa heeft eindelijk een wettelijk kader voor insecten, voor humane consumptie. We hebben een dossier ingediend samen met verschillende andere spelers. Internationaal in Europa, dat is een Europees dossier. We hopen dat we begin volgend jaar ergens nieuws krijgen. En als we het dan goedgekeurd hebben, voor onze insectensoort, hebben we ineens een hele Europese markt die open gaat. Dus nu is het zo, bijvoorbeeld in Nederland mag het, maar in Italië mag het bijvoorbeeld niet. Dus het is een lappendeken op dit moment.
Ja.
Als we daar een goedkeuring krijgen, dan hebben we groen licht voor alle lidstaten. Dus ook,
ja, dat
dan denk ik
dat,
ja, dan denk ik dat we... Ja, wij hebben dan een voorsprong, omdat we nu al bezig zijn. Maar ik denk dat we dan heel veel andere initiatieven ook gaan zien, omdat die markt van alternatieve eiwitten is booming tot en met.
Ja.
Als je kijkt alleen maar naar wat er gebeurt in clean meat, wat dat dan hoogtechnologisch is natuurlijk, en dus ook een hoge kost heeft nog, plantaardig, alles rond vegan, zot booming. En dan de derde pijler die altijd naar voren komt, is insecten, als het gaat over alternatieven. Heel het speelveld ligt open, maar je moet natuurlijk wel juridisch de zekerheid hebben. Ook voor investeerders trouwens, hè, want niemand gaat investeren als je zoiets hebt van, ja, over een jaar mag het misschien niet meer. Dus,
ja, we zeggen daar investeerders, we zeggen daar juridisch. Ik wil geen negative Nancy zijn, maar alles kan heel traag gaan hier. Hè. Ben je soms bang
Ik was er bang voor, maar toen kwam die nieuwe wetgeving ineens op de proppen vanuit Europa. En toen wist ik dat we in orde gingen komen.
Maar ook met investeerders en klanten soms.
Ja.
Iedereen doet er wel wat lang over.
Ja. Klopt, ja.
Zeker als je bootstrapped bent, kan dat toch wel eens...
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Zeker omdat je... We hebben sterke kanten, we hebben bepaalde skills in huis, maar we hebben ook skills dat we niet hebben. En daar voel je wel dat je soms zwak staat en dat je soms sneller zou kunnen gaan. Gelukkig, en dat is wat we echt proberen doen, ons goed omringen.
Ja.
Dus we hebben iemand heel sterk op legal, freelance basis natuurlijk, hè, maar waar dat we heel snel mee kunnen pingpongen van WhatsApp. Ook naar financiële businessplan en zo hebben we wel een paar goede mensen rond ons.
Jullie zijn geen duo dat per se alles zelf wil gaan doen en
gaan
uitzoeken. Jullie zeggen van, we laten het over aan een specialist.
Tuurlijk. Ja. Ik vind, dat is hoe ik er naar kijk, maar ik vind de grootste skill van een ondernemer, om het zo te zeggen, is nederigheid.
Ja.
Dat is wat dat het verste brengt. Ben ik 100% van overtuigd. Een geslaagde ondernemer is iemand die heel goed weet wat hij niet kan.
Ja.
En daar geloof ik heel hard
in.
En
wat kan jij niet?
Heb je 5 minuten? Nee, er zijn heel veel dingen waar ik minder sterk in ben. Alles in cijfers gaan gieten, achter een idee. Ik ben iemand die mensen goed kan motiveren.
En enthousiasmeren, dus voilà. Zie je.
Voilà, maar omdat dan een businessplan achter te gaan zetten, waar dat je perfect weet van over 5 maanden zitten we daar, of een break-even of niet, of margestructuur bijvoorbeeld.
Ja.
In het begin, ik had een buikgevoel dat mijn product in de winkel rond de 2 euro moest kosten, omdat ik kijk naar andere repen. En ik ben daaruit vertrokken en dan zo helemaal stapje terug. En dan uiteindelijk bij mijn productiepers. Maar je moet het eigenlijk omgekeerd doen.
Ja.
Dus iedereen met een beetje common sense en een beetje gevoel voor cijfers. Dat is het. Dat is ook een van de grote learnings geweest. Ons volgend product heb ik helemaal anders opgebouwd. Dus ik ben vertrokken van, oké, hoeveel kost het om granola te maken? En dan gewoon opgebouwd, een stapje ter stapje. Genoeg marge voor de verdeler, genoeg marge voor de winkel, genoeg marge voor ons. En dat alles samen, oké, ça va, we zitten goed qua prijs. Want in het begin, we hadden gewoon geen marge voorzien voor de verdeler. Dus we moesten direct direct B2B gaan, naar alle winkels apart. Dus dat is een enorme learning geweest. Dus dat is bijvoorbeeld een mindere kant van mij. Maar inderdaad, aldoende leerde, dus dat is een fout dat ik niet meer ga maken. Ja. Ook juridisch en zo. Er zijn zoveel zaken dat ik voor de eerste keer nu mee tegenkom.
Ja.
Maar ik denk dat je niet mag verlammen. En ik denk dat iedereen dat mijn project begint, hoe sneller dat je beseft wat dat je niet kunt, hoe sneller dat je vooruit kunt gaan. Dus ik word daar ook niet onzeker van of zo. Ik bedoel, ik kan dingen die anderen niet kunnen en omgekeerd.
Je bent daar heel nuchter in.
Sowieso.
Ja, je zegt wel van, de belangrijkste eigenschap van een ondernemer is nederigheid, maar tegelijkertijd wordt dat zeker vanuit het buitenland bestempeld als onze grote zwakte. Hè? We zijn te bescheiden.
Ja.
Maar jij vindt dat een positief iets?
Begrijp me niet verkeerd. Als het gaat over management, vind ik dat heel belangrijk.
Ja.
Maar als het gaat over ambitie op bedrijfsniveau, dan ben ik volledig akkoord. Wij hebben van in het begin gezegd, we hadden nog geen enkele reep verkocht en wij keken naar Europa, want we zijn vrij uniek nog. En wij wisten direct van, we willen al die landen die klaar liggen, die op ons liggen te wachten, die willen we zo snel mogelijk veroveren.
Ja.
Dus nee, we hebben in tegendeel. Ik denk dat we hyperambitieus zijn. Ik denk dat we binnen een paar jaar gewoon een van de marktleiders willen zijn in Europa in het insectenconsumentengamma. En daar zijn we naartoe aan het werken. Maar ik had het eigenlijk eerder over het interne. Hoe je projecten runt.
Voetjes op de grond.
Denk het wel, ja.
Oké. Okay. Ja. Ik wil je alvast heel veel succes wensen.
Dank u.
En daarmee mag ik een nieuwe aflevering van TechMike afronden. Indien je nog vragen hebt voor Michiel, drop ze dan zeker in de comments. En geef een like als je de video ook boeiend vond. En als je nu ook overweegt om een krekelreep te kopen voor 2 euro in de winkel. Bedankt Michiel om hier vandaag aanwezig te zijn.
Dank je wel voor de uitnodiging, dat was super fijn.